De tekst voor hedenavond is het 25e en het begin van het 26e vers van Johannes 19. Johannes 19, vers 25 en het begin van het 26e vers. We lezen nu het woord Gods aldus. En bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder en zijn moeders zuster, Maria, de vrouw van Clopas, en Maria Magdalena. Jezus nu ziende zijn moeder en een discipel dien hij lief had. Tot zover. Gemeente des Heren, een van de zwaarste problemen bij de uitleg van de Bijbel, en daar hangt onmiddellijk samen bij het leven van het leven des geloofs, is de verhouding van de genade Gods en de plaats die de mens daarin heeft, of nog anders uitgedrukt, in hoeverre heeft de mens in zijn handelen, in zijn dagelijkse leven, in zijn gehele leven, te maken met de genade Gods? Met andere woorden, de vraag is dikwijls dogmatisch zo geformuleerd: God schenkt zijn heil, zijn genade, is er medewerking aan de genade mogelijk? Dat is altijd weer een vraag die opkomt. En men is in de loop van de tijd in verschillende kampen verdeeld geweest. Er zijn mensen hebben gezegd: uitsluitend genade, zonder enige menselijke medewerking. Er zijn ook mensen geweest die hebben gezegd: de medewerking, menselijke medewerking, die kan zeker niet ontbeerd worden. Het blijkt op zichzelf een misschien wat splinterig dogmatische kwestie, en toch hangt het samen met ons hele bestaan. Wat doet God alleen aan ons, en wat kunnen wij en wat mogen wij doen? Ik geloof dat het niet goed is om over deze dingen wat beschouwingen te gaan geven. Dat het veel beter is dat wij gaan luisteren naar wat het evangelie ons ook omtrent deze belangrijke dingen heeft te zeggen. En dan het bijzonder, in het bijzonder het lijdensevangelie. Wat zien we er eigenlijk in? Zien iedere keer in het lijdensevangelie pogingen, welgemeende, oprecht pogingen van mensen om Jezus in zijn verlossingswerk bij te staan. We zien daar meest ontroerende pogingen toe. En we zien ook dat die pogingen steeds mislukken of zelfs afgewezen worden. Eerste voorbeeld vindt u in de hof van Gethsemane. Daar zijn mensen, drie, met Jezus meegegaan als vertegenwoordigers van de mensheid. En Jezus heeft hen gevraagd om een uur met hem te waken. En ze hebben zich wel op een andere wijze weten in te zetten. En dat is mislukt. Straks, als ze geslapen hebben en niet hebben gedaan wat Jezus heeft gevraagd, ja, dan grijpen ze naar het zwaard en trachten goed te maken waarin ze tekort zijn geschoten. Maar Jezus heeft in de hof van Gethsemane niet aan mensen gevraagd om hem te helpen als hij de verlossing der wereld bewerkt. Maar Jezus vraagt wel van mensen niet medewerking, maar wel een betrokkenheid op het verlossingswerk. Waken. Dat is, al is het dan maar een enkel uur. Waken wil zeggen een ogenblik. Al is het een kort ogenblik. Iets zien van al het verschrikkelijke van de hele wereldgeschiedenis. Wat op Jezus afkomt. Wat hij moet dragen. De zonde en de gevolgen van de zonde. Jezus vraagt, nog eens gezegd, niet medewerking om dit te dragen, maar wel een medebegrip, iets van het verstaan, iets van een persoonlijke betrokkenheid hierbij. En dat is eigenlijk een kenmerk van het geloof. De pogingen om mede te werken, die zijn alle gefaald. Discipelen proberen met het zwaard te slaan, ze proberen Jezus te verdedigen. Petrus probeert Jezus te volgen, ook in het huis van de rechtspraak. En ze zijn alle gevlucht. En nu vinden wij hier, in dit schriftgedeelte, wat vanavond voor ons ligt, vinden wij eigenlijk hetzelfde probleem gesteld. De vraag naar de verhouding van mens tot het verlossingswerk van de Heer Jezus. Is het nu zo dat er geen betrokkenheid kan zijn, dat het als het ware buiten de mensheid omgaat, voor mensen geschiet, maar buiten hen om? Of is ook van een betrokkenheid sprake? En nu dacht ik dat in dit schriftgedeelte en speciaal in die verzen die hier vanavond voor ons liggen, dat daarin nu heel duidelijk wordt gesteld hoe die verhouding is. Jezus is gekruisigd, is veroordeeld, hij heeft het kruis gedragen. En hij is tenslotte aan het kruis vastgespijkerd en het kruis is overeind gezet. En wat hier geschiet, dat kunnen wij niet in welke woorden dan ook weergeven. Jezus heeft alles, alles wat ooit is geschied, alles wat ooit is gezondigd en wat de zonde voor gevolg heeft gehad, heeft hij op zich genomen. Dat is voor ons onvoorstelbaar. En het is toch het enige antwoord van de rechtvaardiging die God geeft. Wat betekent dit? Het betekent de enige mogelijkheid van redding. Want het gaat uiteindelijk, broeders en zusters, om de rechtvaardiging van niet van een stukje, maar van alles. Wil een mens gerechtvaardigd worden, dan moet er niet een stukje van zijn leven gerechtvaardigd worden, maar alles. En hoe kan dat? Je kunt toch alles doen wat je wil, je kan je leven inrichten, het beste kun je proberen te maken. En je kunt de wereld willen verbeteren, je eigen leven en je omgeving. Maar hoe nameloos blijft veel leed, blijft veel onrecht, hoe bedekt. Hier komt het probleem van de rechtvaardiging naar voren. Jezus, de Zoon van God, God uit God en licht uit licht, verbindt zich met alles. En die verbinding verandert ook alles. Alleen de oneindige heerlijkheid, de oneindige grootheid Gods is in staat om groter te zijn, heerlijker te zijn dan alle verdriet en alle lijden en alle uitwerking van de zonde. Ik stamel daar maar wat over. Maar dat is niet het eerste wat ik vanavond zou willen zeggen. We moeten ons beperken tot een kleiner onderwerp wat hier wel mee te maken heeft. Namelijk onze betrokkenheid hierop. En het gaat erom, broeders en zusters, om deze dingen te geloven. Ja, wat zeg ik niet, deze dingen, maar om God te geloven. Hem te vertrouwen. En de Heer Jezus, Gods eigen Zoon, die het gedaan heeft. En nu is de vraag, wat is eigenlijk geloof? Geloof is een betrekking, is een vertrouwensverhouding. Het is niet het aannemen van een aantal waarheden, hoewel dat er ook mee te maken kan hebben. En zeker mee te maken heeft. Je moet ook een inzicht krijgen, een inzicht des harten en ook een inzicht van onze hele geest. Maar wat is nu eigenlijk die betrokkenheid? Hoe heb je daar nu mee te maken? En nu wordt ons hier in deze tekstwoorden iets gezegd over het geheim van die betrokkenheid van het geloof op Jezus, op God zelf. Die betrokkenheid op dat verlossingswerk dat Jezus door zijn lijden en sterven, ja, door zijn zijn in de wereld heeft bewerkt. Hoe is nu die betrokkenheid voor ons? Gaat die buiten ons om? Moeten we het over ons laten komen? Of is er toch iets dat ons dwingt om in zijn nabijheid te komen? Ach, wie kan het? Kunnen we het allemaal? Oh nee, we moeten goed begrijpen dat zowel in deze wereld als in het Koninkrijk Gods nergens de gelijkheid is. De gelijkheid is een uitvindsel van de boze. Want de absolute gelijkheid, weet u, waar die alleen bereikt kan worden, in het niets, dus door middel van de vernietiging, de gelijkheidsgedachte voor deze wereld en voor het koninkrijk is een rechtstreeks aanslag op alles wat is, sleept alles naar het niets in de schijn van ieder zijn recht te geven, is de gelijkheidsgedachte het grootste onrecht dat mogelijk is, want het hoge en heerlijke wordt geniveleerd tot het lage en niet omgekeerd. Het kan ook niet omgekeerd worden, want dan zou het zo moeten zijn dat wij van schepsel God zouden moeten worden. God blijft altijd hoger dan het meest verheven schepsel. En daarom is atheïsme, daarom is godloochening, hangt samen met de gedachte van de gelijkheid. Het atheïsme komt eigenlijk voort uit die gelijkheidsgedachte. Want dan duldt men op den duur God niet meer. Want God is verheven en heerlijk. En men kan niet verdragen wat boven zichzelf uitgaat. Dat is een gedachte die wij eigenlijk hier in dit verband ook moeten zien. De gelijkheidsgedachte. Het gaat om de verhevenheid. De gelijkheid, die is er niet in deze wereld en die is er ook niet in het koninkrijk. Wat is het meest bijzondere van ieder wezen? Dat het onherhaalbaar is en onvervangbaar, juist in het onderscheid van het niet gelijk zijn, ligt het hoogste. Dat wat ieder heeft, dat is het onvergankelijke, wat God nu speciaal met hem of haar of met dat stuk schepping bedoeld heeft. Die oneindige nuance van de onvervangbaarheid zit er ook in. Want het gevaar van de gelijkheidsgedachte is ook dit. Dat men met de mens alles mag doen. Want als mensen gelijk zijn, zijn ze ook vervangbaar. En kan men uiteindelijk ook alles met ze doen. En kan men ze uitroeien zoveel als men wil. Want het is toch vervangbaar en alles is toch gelijk. Alleen waar de oneindige nuance bestaat. Waar het volstrekte onderscheid bestaat. Daar kan alleen liefde zijn. Daar kan alleen eerbied zijn. Er is in het koninkrijk ook een onderscheid. En ook op de wereld. Vandaar dat we niet allemaal hetzelfde hoeven te doen. Dat er vertegenwoordigers kunnen zijn. Vertegenwoordigers, wat zeg ik, van de mensheid? Nee, laten we het beperkter stellen en toch ook heerlijker. Van de gelovigen, van de kinderen Gods, staan daar bij het kruis vertegenwoordigers van u en mij. En er wordt ons hier gezegd hoe mensen, gelovigen, bij het kruis kunnen staan, een betrekking kunnen hebben met de gekruisigde. Want daar gaat het tenslotte in het geloofsleven om. En hoe is er nu die betrekking met de gekruisigde? Is dat, hoe worden wij vertegenwoordigd? Hoe naderen mensen, vertegenwoordigers van de kinderen Gods, het kruis en de gekruisigde? In de plaats van ons, voor ons, wij zijn eigenlijk bij hen. Het gaat om ons. Nog eens gezegd, ze staan daar niet om aan de genade, aan het verlossingswerk mede te werken, maar het gaat wel om de betrekking van kinderen Gods met de gekruisigde. En is het nu zo dat tot het kruis komt het armste, het nederigste, het vertrapte, is dat het, zoals men het zo stelt, dat Jezus de partij van de armen kiest, doet hij ook wel. Maar het gaat in deze dingen nou net om het tegendeel. Nog eens gezegd, het gaat niet om de medewerking. Het gaat niet om de medewerking in het verlossingswerk, maar het gaat om de betrekking. En wat is er die betrekking? En dan zien we dat in de figuren die bij het kruis staan, niet het laagste waartoe de mensheid is gekomen staat, maar het tegendeel, het allerhoogste en het allerheerlijkste wat mensen, menselijke samenlevingen, menselijke culturen hebben gekend. En de vertegenwoordigers van dat allerhoogste en heerlijkste wat de mens na de zondeval heeft kunnen ervaren en heeft kunnen leven en heeft kunnen bewerken, staat bij het kruis. Nog eens gezegd, om duidelijk te zijn, niet om aan de verlossing mede te werken, maar om in een gebed, in een toewijding, in een vertrouwen, de sprong van het geloof te nemen en een betrekking te kennen, de vertrouwensbetrekking, tot de gekruisigde en zijn hemelse Vader. Niet het laagste van de mensheid, maar het allerhoogste. Wat is dan het allerhoogste? U vindt in enkele figuren getekend. De eerste die genoemd wordt, is Maria, de moeder. Hier wordt gesproken van de moeder. Alle volkeren, alle tijden, alle mensen kennen als het meest verhevene wat onder mensen geopenbaard is. de moederlijkheid, de moeder naar de lichamelijkheid. De moeder offert haar leven, offert haar bloed aan het kind. Ze draagt het kind voor de geboorte. Ze geeft het kind, voor zover het niet door uiterlijke kwetsuren geschonden wordt, nog een naschijnsel van het paradijs in de moederschoot. Er is een innige band met de moeder. Vanaf het begin van de ontvangenis af. En ook als het grote ogenblik komt van het eerste begin van de losmaking. En misschien, je hoeft daar echt niet in de beperkingen van psychologische categorieën te blijven. Want de dichters en zieners en profeten van alle eeuwen hebben het zo gezien. Het hele leven is misschien de, of laat ik het zo zeggen, de diepste levensvraag is misschien de wijze waarop een mens het losmaken van de moeder verwerkt en tot een goed einde weet te brengen. Het uitgaan in de moederschoot, het komen tot de zelfstandige ademhaling, waarbij de doodsangst ter sprake komt, het zelfstandig moeten leven, het losgemaakt worden en dan toch die koestering die de moeder geeft aan die het kind voedt met haar eigen lichaam en dan steeds het omgeeft met die liefde. En u ziet, als er maar iets in die voortgang gestuit wordt en gekwetst, dat er de verschrikkelijkste gevolgen later plaatsvinden. Ik bedoel het helemaal niet als een psychologisering, hoewel het ook van die uiterlijke kant ook zeer juist beschreven kan worden. Het gaat erom, om die gang door het leven van de moederschoot tot de moederschoot der aarde. Het graf. Hoe maakt een mens dat door? En dan zien we bij de mens die ontzaglijke mogelijkheid dat de zogenaamde natuurlijke band ook, en dat is het kenmerk van de ware losmaking die een nieuwe verbinding geeft, dat de verbinding met de moeder die natuurlijk is, ook in de geest verheven en gerechtvaardigd kan worden. De liefde van moeder en kind en omgekeerd kan tot volle ontplooiing komen door de geest, door de Heilige Geest. Deze bloedverwantschap met de moeder kan ook een geestverwantschap worden. En het ontzaglijk is dat Jezus zich hieraan niet onttrokken heeft. Jezus, de Zoon van God, heeft geen menselijke vader gehad, maar wel een menselijke moeder. Dat is kenmerkend, omdat het moederschap tot het meest verheven heeft kunnen leiden van offers, van alles. Een moeder kan het uiterste geven. Ik weet dat er een ontaarding bestaat en dat kan men allemaal opsommen. Maar in de moeder ligt de hoogste mogelijkheid van menselijke relatie, van mens tot mens. En ieder mens kent dat ook. Het kan niet blijven bij een binding die op een, in een bepaald stadium blijft. Het gaat om de voortgang. Maar het gaat om steeds grotere verheerlijking van de verhouding moeder-kind, die tenslotte in een van de hoogste geestelijke verhoudingen zich kan uiten. En Jezus heeft dit gekend. We zien in de bruiloft te Cana, als de wijn ontbreekt, Maria ziet het met haar moederlijk hart, we hebben daarvan gesproken. En dan gaat ze naar Jezus en ze zegt, ze hebben geen wijn. En het antwoord is, is dit een zaak tussen mij en u? Met andere woorden, Jezus wijst hier op die band. En daar moeten anderen in betrokken worden. Ze gaat naar de dienaren, Maria. En ze zegt, doe wat hij u zeggen zal. Die dienaren
worden daarbij betrokken. Het breidt zich dus uit. Het is niet zo dat het daarin opgesloten blijft. Het krijgt zijn betekenis voor de hele mensheid. En we zien iedere keer weer, zien we dat die moeder in het middelpunt staat. Maar dat het vergeestelijkt wordt. Dat wat er tussen Jezus en zijn moeder is, van betekenis wordt voor alle gelovigen. Want Maria vertegenwoordigt het volk van Israël. En straks ook weer is ze het middelpunt van de gemeente. Het moederschap, dat het natuurlijk is, dat wordt in de geest verheven. Dat zien we daar. De moeder staat bij het kruis. Als de discipelen, de leerlingen, de volgelingen wijken, dan staat de moeder bij het kruis. Moederlijkheid, een van de allerhoogste openbaringen van het mens zijn, komt bij het kruis niet om mede te werken aan het verlossingswerk, maar wel is het de innige betrokkenheid en blijkt de moederlijkheid één van de meest verheven dingen te zijn in het mensenleven, om uiting te zijn van de geloofsband, van het vertrouwen, van de betrokkenheid van een mens op de verlossing die de Heer Jezus bewerkt, het moederschap. Het tweede wat genoemd wordt, dat is de familieband. Bij het kruis staat ook Maria, we moeten wellicht vertalen, hier de nicht van Maria. Zuster, nicht, hetzelfde woord in het Grieks. Want het zou niet voor de hand liggen dat beide zusters dezelfde naam dragen. Ze heet ook Maria. Merkwaardig dat het woord Maria steeds hier terugkomt. Er staan drie Maria's bij het kruis. En Maria is de naam Mirjam uit het Oude Testament, die typische Israëlitische vrouw is, de vrouw van de openbaring, de zuster van Mozes, die ook het lied zingt en danst bij de Schelfzee. Mirjam, de vertegenwoordiger van het vrouwelijke in het volk van Israël. Drie Maria's worden hier genoemd. Maria, het familielid, de nicht, staat bij het kruis. Een van de voornaamste mogelijkheden van het mens zijn is gegeven in het moederschap. Waarom? Omdat het moederschap iets doet, iets kan verrichten om niet, zonder iets terug te krijgen, uit puur liefde. En nu vinden we hier, naast het moederschap, dat zo oneindig voornaam is, een andere toppunt van voornaamheid, van menselijkheid. En het is het familieschap. Wij moderne mensen vergeten hoe langer hoe meer wat familie is en wat familie kan zijn. Familie, ja, dat is heel moeilijk om dat uit te spreken. Het is heel merkwaardig dat de voornaamste geslachten, de letterlijke adel, maar niet alleen de letterlijke adel, ook de eenvoudigste, die zielenadel kennen, de band met de voorgeslachten hebben, het familieschap. Ook zielenadel, heeft Nietzsche gezegd, is niet te improviseren. Zielenadel van de eenvoudigste is dikwijls een zaak van lange geslachten. Zo heb ik het u eerder al overgebracht. U vindt dat de eerbied voor het voorgeslacht, de eerbied voor de voorouders, het overnemen als een heilige liturgie van de traditie, dat is het kenmerk van de voornaamheid. De eerbied, het erkennen van de familie, het herkennen van de bloedsbanden, familiebanden, niet als een biologische zaak, maar als een culturele, wat zeg ik, als een religieuze zaak. Dat is het, de pieteit, de eerbied voor de voorgeslachten. Het partij kiezen voor de voorgeslachten. Tegenover de toekomst. Omdat de toekomst onzeker is. Omdat de toekomst aankomt met alle stormen. Terwijl de voorgeslachten beproefd zijn in de ervaring. Omgegaan hebben met de hoogste dingen. En alles bewaard en geselecteerd hebben. Als het op een juiste wijze is geschied. De band met het voorgeslacht is zo belangrijk. En we zien het dat het hoe langer hoe meer verloochend wordt. Dat het zelfs in de naambordjes uitkomt. Je komt bij huis en dan zie je alleen de voornamen van de mensen staan. Hier wonen en dan zie je de voornaam en de achternaam wordt weggelaten. Het voorgeslacht wordt verloochend. Ja, men is dan zogenaamd teleurgesteld in het voorgeslacht. Alsof er niet de mogelijkheid in zit om als je teleurgesteld bent in je voorgeslacht. Om dat in je eigen leven te rechtvaardigen. Dan heb je het nog zo te noemen. Het zijn natuurlijk maar symptomen. Het geven van namen van het voorgeslacht gaat ook hoe langer hoe meer verdwijnen. En er komen allemaal van die fantasienamen die men nog soms slecht uitspreekt. En dan is het helemaal zo verschrikkelijk om aan te horen. Vreemde buitenlandse namen die met een volkomen verkeerd accent uitgesproken worden. Dat zegt alles wel genoeg in onze tijd. Ik weet wel dat er reden voor is, dat er een teleurstelling is in het voorgeslacht. Maar het hoort tot het hoogste van de mensheid om de voorgeslachten te eren, om de banden te kennen. Het familieschap waar men zich voor inzet, waar men voor staat, waar men ook in het familieschap. Zoals iemand het eens een keer tegen me zei, een familielid. Wat is het een genade als bloedsverwantschap wordt. Tot geestverwantschap. De een hoeft het ander niet uit te sluiten. Het kan zijn, het is niet vanzelfsprekend. Maar bloedverwantschap vormt altijd onder mensen, als het goed is, een geestverwantschap. Omdat bloedverwantschap geen biologische zaak is, maar eerder een culturele en een religieuze zaak. De bloedverwantschap, het blijkt hoe ver de bloedverwantschap staat. Al die gevaren loopt Maria, de nicht van Maria, en ze staat daar bij het kruis. Het is haar familie. Zij heeft de familieband en ze zal er alles voor inzetten. Ze zal levensgevaar voorlopen. Maar de stijl, de familiestijl, blijft gehandhaafd. U ziet hier het tweede wat bij het kruis staat. Het familieschap. Het familieschap dat ook voor de nageslachten zorgt. Wat kon men vroeger leven uit een traditie van het voorgeslacht en de toekomst heen. Je kan soms door die uiterlijke dingen kunnen bedroefd van worden. Ik weet wel, economisch is niet te verklaren. Maar je ziet in Nederland, zie je bijna geen dikke bomen meer. Je loopt door bossen, allemaal van die dunne sprietjes. En dan denk je, en ze worden zo alweer omgehakt. Hoe dacht men vroeger? Men dacht, die boom die ik plant, die hoef ik zelf niet om te laten hakken. Mijn kleinzoon, mijn achterkleinkind misschien. En er was een voorgeslacht wat er ook voor gezorgd had. Ik weet wel, het kon natuurlijk door omstandigheden niet in alle omstandigheden kon wel in geestelijk opzicht. Ik geef nu een materieel voorbeeld. Maar dat men toch een heel andere levensinstelling had. Dat men zelf dankbaar was voor wat men van het voorgeslacht had gekregen. En dat men dingen inzette waar men zelf de vruchten niet meer van plukte. Maar het alleen voor zijn voorgeslacht deed. En ik weet wel dat we in een wereld leven waarin we misschien, ja, wat kan er allemaal niet gebeuren? Misschien dat de hele wereld binnenkort vergaat. Ik weet het wel. Maar het is toch een instelling. Vele moderne mensen leven bij de dag en denken niet meer wat ze daarna doen. Ze willen genieten op het ogenblik. En daardoor kunnen al die dingen komen vanuit anasie en abortus provocatus en de hele zaken die schandelijke infantiele verwennerij mee. Het familieschap ziet niet alleen eer met eerbied voor de voorouders, maar heeft ook de verantwoordelijkheid voor het nageslacht in alles. In levensgedrag. Je leeft niet voor jezelf in de eerste plaats. Maar je leeft ook als voorbeeld van je nageslacht. Kijk, dat ligt alles. Ik probeer het nu maar heel onbeholpen te schetsen. Want ik vind dat hier ook een goed verstaander een half woord nodig heeft. Natuurlijk kunt u mij op die paar kreten die ik geef op het ogenblik mijn best aanvallen. Dat is heel gemakkelijk. Ik moet het toch maar even zo schetsen. Verder kan ik niet om hier een indruk te laten geven van dat hier bij het kruis, wat dat betekent, familieschap, voorouders, verantwoordelijkheid voor het nageslacht en daarom de dood trotseren. Met de traditie van het voorgeslacht en de verplichting, adeldom, dat verplicht. Zo staat Maria daar bij het kruis, de nicht van Maria. En dan het derde, ik kan er niet te lang over spreken, want ik zou u veel te lang hier vasthouden. Dan wordt er gesproken van Maria Magdalena. Wie is Maria Magdalena? Ik zou het willen uitdrukken met een Goetheaanse uitdrukking. Het eeuwig vrouwelijke. Het vrouwelijke bij uitstek is Maria Magdalena. Waarom? Wat kan er met het vrouwelijke gebeuren? De man kan het vrouwelijke op de meest verschrikkelijke wijze bezoedelen en een prooi maken van de boze geesten. Ja, dat kan. Een vrouw is door God gemaakt als de reine mogelijkheid waarin Gods bedoeling het allerheerlijkst verwerkelijkt kan worden. En daarom kan een vrouw door een man zo ontzettend bedorven worden, ook wanneer het blijft binnen de gewone ordeningen van een modern afgestompt fatsoen van de consumerende massamens. Het kan verschrikkelijk bedorven worden. Het is met Maria Magdalena gebeurd. Ze is zo aangetast geweest dat de duivel vat op haar kreeg. De duivel, ik mag het niet abstract maken, 7 duivelen zijn in haar geweest. 7 duivelen hebben bezit van haar genomen. En toen bleek het misschien is Maria Magdalena wel puur vrouwelijk geweest. Ik heb altijd die theorieën dat mensen nooit helemaal 100% man of 100% vrouw zijn. Misschien als voorbeeld in de Bijbel dat we hier iets mogen zien van het puur vrouwelijk en daarom kon ze zo onder het beslag komen, kon ze zo gewond worden, zo gekwetst, dat ze de verschrikkelijke machten op geen enkele wijze meer buiten zich wist te houden. Toen is het gebeurd, heeft ze Jezus ontmoet. Ik weet wel dat het moeilijk is om hier op een verantwoorde en fijnzinnige wijze te spreken, dus je kunt alleen maar stamelen in dit opzicht. Wie is Jezus? De Zoon van God? De Zoon des Mensen. Dat is de titel van de Messias. De Verlosser van Israël en daardoor de Verlosser der volkeren. De Zoon des Mensen is een Messiaanse titel. Koning is de Messias, de gezalte, mijn Zoon des Mensen. Dat betekent de mens bij uitnemendheid. Zoals de mens zou moeten zijn. En blijkbaar heeft het God behaagd om de mens bij uitnemendheid hier te stellen. Niet als discriminatie van de vrouw, maar om niet een neutraal wezen te scheppen. De Messias, de Zoon des Mensen, is de mens bij uitstek, maar is ook de man, de volmaakte man bij uitstek. Het hoogste wat een man kan zijn, meest verhevene, het volstrekt vergeestelijkte van wat in de schepping gegeven is, Jezus zelf.
is God uit God en licht uit licht als pre-existente Messias. Maar hij is vlees geworden, mens. Maar dan ook de volstrekte, volmaakte man. Dat wil zeggen die alles wat natuur is tot bestemming heeft laten komen in de geest. En dat is niet een verneveling. En dat is niet een spooksel, maar dat is het hoogst paradijselijke. Het is de tweede Adam, de tweede mens. En u heeft de door de man bezoedelde vrouw Maria, die in prooi van de duivel is geworden, de volmaakte ontmoet. En er is een woord heeft er geklonken. Waarschijnlijk datzelfde wat Jezus na de opstanding spreekt. Maria. En dat betekent dat de duivelen moeten wijken. Maria is geroepen, is verlost tot de volmaakte vrouw, tot de volmaakte vrouwelijkheid. Voor zover dat in de gebrokenheid van deze wereld gestalte kan krijgen. En daarom is Maria degene die zich sedert die tijd alleen nog maar op Jezus kan richten. En er is in de Rooms-Katholieke Kerk een notie geweest die misschien dogmatisch aan te vechten is, maar die toch een notie is met die met deze uiterste dingen samenhangt. Daar wordt gesproken van een bruid des Heren. Dat wil zeggen, iemand die niet haar vrouwelijkheid verliest in de neutraliteit, maar de hoogste vergeestelijking daarvan kent in een volstrekte toewijding en liefde aan de Verlosser. Nu, ik zou in navolging hiervan, ondanks alle beperkingen, het blijft er staan, of zou ik Maria Magdalena willen noemen, de bruid des Heren. En niet omdat met allerlei moderne frivoliteiten en vulgariteiten te vermengen, maar, en het is heel moeilijk om over deze dingen te spreken, maar in een volstrekte vergeestelijking is hier het vrouwelijke zo ver gekomen dat het van de aardse beperkingen ontdaan is en niet in een gelijkheid, maar in een dankbaarheid voor de verlossing een volstrekte toewijding wil geven. Dat is het hoogste wat het vrouwelijke kan bereiken. En dat vinden we ook in het leven. Er zijn vrouwen, en het is heel merkwaardig dat de mensen die de eer van de vrouw zoeken, dat die dat, die kant zo weinig zien. Maar er zijn vrouwen die de mensheid, die de mens tot het allerhoogste weten te krijgen. Goethe heeft het uitgedrukt als ewig weibliche zieht uns hinan. Het eeuwig vrouwelijke verheft ons. Dat is het. De hoogste ontplooiing van het vrouwelijke. Dat verheft en dat wat in deze wereld mogelijk is tot het allerhoogste opheft. Dat is ook niet alleen de inspiratie. De hulp tegenover wil niet zeggen dienares. Maar inspiratie. Zoals in de oudheid de godin kon inspireren. En ik doe het niet als blasfemie. Zo hoef je het niet ver te zoeken. In het menselijke vlak is het mogelijk dat een sterfelijke vrouw inspiratie kan zijn en leiding kan geven op een heel speciale, niet bazige wijze, laten we het zo zeggen, en niet een aanpassing aan ruwe, bottige mannelijkheid, maar een vrouw kan tot het hoogste leiden, kan
zo een onmiddellijke sprake van de hemel zijn. Zo kunnen we in wat Maria Magdalena heeft verwerkelijkt, kunnen wij een doorwerking zien ook in de wereldgeschiedenis. In dat opzicht zou de geschiedenis, de wereldgeschiedenis, op een andere wijze herkend kunnen worden als wij werkelijk zouden herkennen wat het aandeel van de vrouw is geweest. Het zou wel eens kunnen zijn, het is, ik moet het voorzichtig zeggen, maar dat in een tijd waarin men van feminisme spreekt, eigenlijk de hoogheid en de invloed van de vrouw, hoe langer hoe meer, gaat prijsgeven. Ik ben wel eens bang dat men aldoor maar vecht voor de mannelijkheid in plaats voor de vrouwelijkheid, of voor een neutraliteit. Maar laat ik daar niet uitgebreid over spreken, want dat is ook dat is eigenlijk ook verkeerd. Het is ook niet pastoraal wat ik nu doe, dus dat moet ik ook weer in zekere zin terugnemen. Je moet nooit over emotionele dingen spreken. Mensen kunnen hier zo bij betrokken zijn en ik sta er zo over te spreken, zo bedoel ik het niet. Als iemand het anders ziet, als iemand hier moeite mee heeft, dan wil ik hem daar in geen geval, of haar in geen geval, mee kwetsen. Dat is in mijn bedoeling. Ik sta te zoeken, poging om wat ik uit de schrift al juist als het hoogste vrouwelijke ga herkennen. En dat kan zo doorwerken. En wat het belangrijkste is, in Maria Magdalena staat de hoogste openbaring van vrouwelijkheid bij het kruis. En hier gaat de vrouw ver voor bij de man. Staan drie vrouwen als het hoogste van de menselijkheid vertegenwoordigd wordt bij het kruis. Dan zijn er drie vrouwen die Maria heette: de moeder, de familie en het eeuwig vrouwelijke. Drie vrouwen als hoogste vertegenwoordigers van alles wat de mensheid ooit kan. Er staat er één man bij: Johannes. Wie is dat? De discipel die Jezus lief had. Hier wordt het woord gebruikt voor de goddelijke liefde. Dat is duidelijk. Maar wat is nu de menselijke kant erin? Het is, Johannes is de vriend, leerling, vriend, maar ook naar de mens gesproken, naar de natuur, de geestverwant. Geestverwantschap en vriendschap is iets uiterst zeldzaam. Laat ik voor de scherpslijpers zeggen dat ik meen dat vriendschap alleen kan plaatsvinden tussen echte mannen. Dus niet van die dingen die het vertroebelen en op een andere wijze stellen. Je moet hier niet een erotische band in zien in die vriendschap. Dat is de platvloersheid van de tijd, hoewel het in de Griekse cultuur, zoals u weet, heel anders gezien werd. Maar zo ligt het niet in Israël. Ik bedoel dit niet blasfemisch, maar dat is doodgewoon omdat ik buig me hierover naar de mensen die slechte boeken gelezen hebben. En platvloerse boeken, slecht noem ik wat er esthetisch en niet mee door kan en wat stijloos is, dat is slecht. Uiteindelijk is het onderscheid van goed en kwaad altijd ten leiden tot voornaam en niet voornaam in de hoogste geestelijke zin. Dus in die zin, maar we worden zo besmeurd en bezoedeld dat het ook pastoraal vraagt om hier duidelijk te zijn. Vriendschap, die kan daar zijn, maar volstrekt buiten alle erotiek om en buiten alle complexmatige verhouding van vader, zoon en Oedipuscomplex en de hele zaak meer, laten we dat nog maar even noemen, daar helemaal buitenom, kan er iets zijn van een vriendschap. En het is een kwestie van, wie hebben vriendschap met elkaar? Mensen die elkanders eer ook eerbiedigen, die elkanders eer herkennen en voor elkanders eer instaan. Dat is iets wonderlijks wat niet uit te dragen is. Vandaar in de romantische tijd, maar ook daarvoor, kon men het zien dat er een duel uit voortkwam. waar de eer geschonden was. Ik weet dat het zijn romantische vormen, maar die toch het een en ander wel uitdrukken. Vriendschap kan tot het hoogste leiden als het geestverwantschap is. Als men elkander zo herkent, dat men eigenlijk een half woord kan zeggen, en dat het duidelijk is dat men tot de meest subtiele en diepzinnige dingen kan doorspreken en dat het opengaat. De wereld, de geestelijke wereld, de diepste dingen, en dat men ook zich voor elkaar belangeloos kan inzetten, ook voor elkanders eer, dat men elkanders erecode ook kent en die erbiedigt. Dat is, ik probeer op een onbeholpen manier, vergeeft u het mij, al deze typen te schetsen. En dan staan ze bij het kruis, 4 en wat gebeurt er dan eigenlijk? Er zijn twee dingen. In de eerste plaats, Jezus ziet ze. Jezus richt zich speciaal tot zijn moeder Maria en tot Johannes. En het eerste wat Jezus doet, is volstrekt afwijzen. Alle pogingen van ondersteuning. Ze staan er om Jezus te ondersteunen. Ze hebben dat gewild. Jezus wijst het af. Vrouw, zie uw zoon. Zoon, zie uw moeder. Hij verwijst ze wel naar elkaar. Het zijn de hoogste menselijke relaties die hier staan. Maar ze kunnen Jezus niet helpen. Daartoe hebben ze de macht niet meer. Het zijn paradijselijke resten. Het is de heerlijke glans en rijkdom die uit het paradijs is overgebleven. Maar de resten van het paradijs, ze kunnen niet helpen in het grote verlossingswerk. Maar wat dan wel? Ze kunnen de gestalte zijn van de betrekking van de gelovigen. Hierin komen de gelovigen tot de gekruisigden. En het is niet het laagste, maar het hoogste van de mensheid dat in die betrokkenheid komt. Van het geloof in de gekruisigde. Juist in het hoogste wat de mensheid kan zijn. In de moederlijkheid. In het familieschap. In het eeuwig vrouwelijke. In de vriendschap. Is de mensheid in staat om bij het kruis te komen. Aan de voet van het kruis. En wij zullen, om gered te worden, aan de voet van het kruis moeten komen. Niet als een vertrapte worm, maar in het de beste wat we te bieden hebben. Wij zullen maar moeten laten zien dat het streven naar het beste wat de mensheid ooit voortgebracht heeft, niets anders is dan een gebed, een eerbiedig en nederig en vurig gebed. Om begnadigd te worden, om verlost te worden, niet om mede te werken, niet om het te doen, maar toch om de hoogste eerbied en de hoogste inzet te tonen in een hevig en duidelijk en sterk en klaar gebed. Want moederlijkheid en familieschap en het eeuwig vrouwelijke en de vriendschap reiken niet tot de verlossing. Maar ze kunnen wel uitdrukken het verlangen naar het allerhoogste, want bewaard is als herinnering aan het paradijs. En wie de herinnering aan het paradijs vasthoudt, wie de vonken van het paradijs in zich voelt, die in zichzelf geen enkele toekomst meer hebben, die gaat uit in die, en dat ongestilde en onvervulbare verlangen, dat alleen God zelf en Jezus kan verlangen. Naar de ware verlossing. Zo iemand neemt geen genoegen meer met het surrogaat. Maar die vraag, daarin zit één vraag om de vervolmaking. Die heeft Jezus gegeven bij zijn opstanding. Ze komen met het hoogste wat de mensheid heeft tot het kruis. Staan als bidders om de genade. Als zondaren. Die tekortschoten aan de voet van het kruis.
Het hoogste wat de mensheid heeft, kan niet verlossen. Kan alleen het verlangen wekken. En de eerbied en de nederigheid om daar te komen. En dat gebed, dat wordt verhoord. Jezus verwijst ze naar elkaar om de werking van zijn geest en van zijn verlossing te tonen. En Johannes begint daarmee met Maria tot het eigene, zoals er staat, te nemen. Niet het huis, maar er staat het woord, hij nam haar in zijn huis, in het eigene. Hij brengt er in zijn eigen sfeer. En dan zien we wat er gebeurt. Maria wordt na de opstanding de moeder van de gemeente. Ze is onder de gemeente. En het familieschap komt in de broeder des Heren, in Jacobus, zo schitterend naar voren. Hij is de spil waarom de Jeruzalemse gemeente draait. En het eeuwig vrouwelijke. Ja, dat is heel bijzonder uitverkoren. Als Jezus is opgestaan uit de doden, dan vertoont hij zich aan niemand eerder dan nadat hij Maria Magdalena ontmoet heeft. Maria Magdalena, die geen enkele troost in de wereld meer had, die zich vastklampte aan een dode lichaam om het te verzorgen, ontmoet de opgestane in het woord Maria. Ze herkent hem en ze zegt, Rabboni, mijn meester. Dat is de hoogste betrokkenheid. En dan wordt het eeuwig vrouwelijke uitgezonden. Niet om de apostel te zijn. Niet om de wereld in te gaan. En overal als de mannen de ruwheid van de slagen en de brutaliteiten en de verschrikking in ontvangst te nemen. Maar anders. Ze is veel verhevener dan de apostelen en de mannen. Zij mag van de Heer Jezus de boodschap des heils gaan overbrengen aan de discipelen. Zeg aan mijn discipelen, daar gaat het om. Ik vaar op tot mijn vader en uw vader. Dat is het grote van de opstanding, van de opstijgende beweging, van de verheerlijking, van de volmaking. Mag Maria Magdalena als de verheerlijkte vrouwelijkheid brengen en bemiddelen in deze wereld. De opstandingsboodschap waarom alles gaat, wordt bemiddeld door de vrouw bij uitnemendheid, Maria Magdalena. En dan de vriendschap, de geestverwantschap. Ook dit wordt vergeestelijk tot het hoogste, want Johannes is de diepst ingewijde. Die diepzinnige evangelie, de brieven, mag ontvangen. En tenslotte ook de openbaring die inzicht geeft in de toekomst van het wereldgebeuren, mag schrijven. Gemeente des Heren, excuus dat ik misschien te lang heb vastgehouden. Ik eindig, Jezus wijst de medewerking af. Hij heeft alles alleen gedaan. Maar het is niet zonder ons. Wij mogen op het heil betrokken zijn. Wij moeten aan de voet van het kruis terechtkomen. En aan de voet van het kruis komen wij het dichtst erbij. Als wij in ons leven streven naar het hoogste en heerlijkste wat de mensheid heeft ontvangen. Dat is waar de liefde zich uit in de moederlijkheid, in het familieschap, in het vrouwelijke, in de geestverwantschap en in de broederlijkheid van de vriendschap. Het hoogste verlost niet, maar het brengt. Wanneer wij de intentie en de goddelijke vonk, de goddelijke bestemming erin ontdekken, aan de voet van het kruis.
Amen. Laat ons bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, Uw wil geschiede gelijk in de hemel als ook op deze aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven hebben